Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Ik was verpleegkunde gaan doen omdat ik dacht ik wil voor mensen zorgen. Maar blijkbaar sluiten we mensen in de GGZ als ze ernstig ziek zijn op. En het werd iets heel normaals.
Jolande Voskes bespreekt de normalisatie van dwang in de GGZ en de noodzaak hiermee te breken. Hoe kunnen we zorg bieden die respectvol is en dwang drastisch vermindert? Een confronterend maar hoopvol verhaal over ethiek en innovatie in de zorg. Luister naar Jolande Voskes op CCE Podium. Verminderen van dwang in de GGZ.
Ik heb altijd al verpleegkundige willen worden. En daarom keek ik vroeger altijd met mijn moeder Medisch Centrum West op vrijdagavond. We kropen samen op de bank met een kopje thee erbij. En ik was eigenlijk maar op één ding aan het wachten. En dat was op zuster Suzanne. Ik was echt helemaal fan van zuster Suzanne. En vooral omdat ze heel erg grappig was. Ze was ook altijd heel erg vrolijk. Ze had gimpen aan. En ze was ook wel een tikkeltje brutaal. Maar bovenal vond ik haar altijd op een hele mooie manier heel zorgzaam. En dat wilde ik eigenlijk ook. Ik wilde verpleegkundige worden, bij voorkeur in een wit uniform in het ziekenhuis. En in 1998 begon ik dan ook aan de HBOV. En in 1999 moest ik mijn eerste stage lopen. En ik hoopte dus op dat ziekenhuis, in dat witte pak. En toen werd mij verteld dat ik de eerste stage in de GGZ zou lopen. Het was een afdeling voor langdurige zorg. En op de HBOV bereidden ze me eigenlijk al een beetje voor. Het was een vrij heftige afdeling. Het waren mensen met ernstige psychiatrische problematiek en ook gedragsproblemen. Ik had tot dan toe nog geen enkele ervaring in de GGZ. Ook niet bijvoorbeeld met familie. Ik kwam mijn eerste dag aan en de deur werd opengedaan. En ik kwam aan op een afdeling vol met rook. Er werd in die tijd nog gerookt in de GGZ. En eigenlijk alle cliënten die klampten me vast. Ze zagen een nieuw gezicht en ze dachten, oh, dat is bijzonder, dat is spannend. En na de overdracht die ik had bijgewoond, zijn ervaren verpleegkundigen tegen mij, ik zal je rondleiden over de afdeling. En een van de eerste dingen die ze mij liet zien was de separeerruimte. We kwamen daar aan in de voorruimte en ze zei tegen mij, nou, dit is nou de separeer. Als mensen agressief zijn of als het niet meer gaat, als ze heel erg onrustig zijn, dan brengen we mensen wel eens hierheen. En ze zei, ik let er altijd wel op hoe ik de deur dicht doe. Want geluiden in de separeer klinken erg hol. En ze zei, ga maar eens naar binnen. Dan zal ik de deur dicht doen en dan zul je dat ook ervaren. Dus ik ben de separeer ingegaan. Zij heeft voor een paar seconden de deur op slot gedaan. En ik was in shock. Ik was verpleegkunde gaan doen omdat ik dacht, ik wil voor mensen zorgen. Maar blijkbaar sluiten we mensen in de GGZ als ze ernstig ziek zijn, sluiten of sloten we die op. De volgende dag gooide er een cliënt een kopje door de huiskamer. En daarop reageerde de verpleegkundige met hem vastpakken en hij werd naar de separeer gebracht. Dat was een moment dat ik dacht, oh, dit gebeurt ook echt. Dit is ook echt wat er plaatsvindt hier. En ik was verbaasd en ik was zoekende naar wat betekent dit nou. Maar al vrij snel, de weken daarna, mocht ik assisteren bij separatie. En was het eigenlijk iets heel normaals. Het werd iets heel normaals. En als ik dan geassisteerd had bij een separatie en ik kwam in mijn studentenhuis en we aten samen, dan had ik stoere verhalen over de cliënten die we hadden opgesloten die dag. Daarna ben ik gezondheidswetenschappen gaan studeren toen ik daadwerkelijk afgestudeerd was. En Ik ben gezondheidswetenschappen gaan studeren in Maastricht. En een van de eerste colleges ging over psychose. En de docent voor de collegezaal, die vertelde iets over sensorische deprivatie. Zij zei, ja, als je iemand opsluit in een geluidsdichte en lichtdichte capsule als het ware, dan gaat iedereen hallucineren. En zij zei ook, op het moment dat je al kwetsbaar bent voor een psychose, dan gebeurt dat sneller. En zij zei, bijvoorbeeld in een isoleercel. En toen kwam eigenlijk bij mij de twijfel weer terug. Maar wat zijn wij nou eigenlijk aan het doen? Dit werkt alleen maar tegenstrijdig. Dit heeft eigenlijk helemaal niet het effect wat wij beogen. Want wij dachten altijd dat een separeer een prikkelarme omgeving was. We zijn inmiddels 15 jaar verder. En ik heb nog steeds separaties die ik me heel goed kan herinneren. En een van de separaties is een verstandelijk gehandicapte jongen. Hij was agressief en wij besloten dat we hem moesten separeren. En we pakten hem vast, we brachten hem naar de separeer. En in de struggle en in de adrenaline maakte ik zijn horloge kapot. En toen we in de separeer aankwamen en hij zag dat zijn horloge kapot was, toen liet hij zich op de grond vallen. En hij begon echt onbedaarlijk te huilen. En op dat moment keek ik hem aan en toen dacht ik, ik zag net agressie. Maar ja, misschien is dit toch veel meer angst. En is dit eigenlijk helemaal niet het goede wat we doen. Dat zijn separaties die ik me nog kan herinneren. En dat zijn ook separaties wat maakt dat ik een droom heb. En dat is de droom die hier in deze dromenvanger wordt gevangen. En dat is dat ik het zo mooi zou vinden als we in de Nederlandse GGZ zonder separeer zouden kunnen. En die niet meer zouden hoeven te gebruiken. En ik ben en ik was niet de enige met deze droom. Want in de jaren 80... was er al een cliëntenbeweging die protesteerde tegen het gebruik van de isoleer. En ze ketenden zichzelf vast aan de hekken van de inspectie om aandacht te vragen dat je van isoleren echt gek wordt. 20 jaar later zien we nog steeds dat mensen protesteren tegen het gebruik van de separeer. Hier zie je Jolijn Santegoets van Tekeer tegen de isoleer, een actiegroep. En zij vraagt eigenlijk al decennia lang aandacht voor de schade die separatie toebrengt. Goed. De urgentie die was er, dat het minder moest, dat het anders moest. Maar goed, als je je dromen na wil jagen, dan moet er wel actie komen. En die actie die kwam er. De Nederlandse overheid zei, de separaties die moeten minder. Die moeten gereduceerd worden met 10% per jaar. En er zijn binnen de Nederlandse GGZ-instellingen zijn er allemaal projecten ontwikkeld om separatie terug te brengen. En in die jaren is er een hele hoop ontwikkeld. Er zijn een hele hoop krantenartikelen geschreven, een hele hoop boeken, een hele hoop proefschriften, een hele hoop rapporten. Dus we wisten een hele hoop. Er was een hele hoop gedaan. En er werd ook wel de vergelijking getrokken met laat duizend bloemen bloeien. Maar goed, laat duizend bloemen bloeien. Wat moet je dan kiezen? Welke bloem moet je nou eigenlijk plukken? Welke bloem is nou eigenlijk succesvol? Een van de interventies die succesvol leken, was de eerste 5 minuten bij opname. En de eerste 5 minuten bij opname zegt eigenlijk dat je nooit een tweede kans maakt om nooit een tweede kans hebt om een eerste indruk te maken. En dat betekent dus dat je de cliënt gastvrij bijvoorbeeld moet ontvangen. En dat je oog hebt voor wat heeft iemand nodig. Dat je iemand voorstelt op de afdeling. Dat je de afdeling laat zien. En dat je ook eigenlijk als het ware sensitief bent. Zo van wat speelt er eigenlijk als het ware nog thuis? Is daar nog iets nodig? En een van die dingen die ook daarin belangrijk waren, was het controleren op contrabanden. Dus als iemand wordt opgenomen, moet je controleren of iemand attributen als het ware bij zich heeft, wat een gevaar zou kunnen zijn. En heel veel instellingen namen de eerste 5 minuten namen ze over. En de een zei, nou, wij hebben altijd een kopje koffie als iemand wordt opgenomen. Dus wij doen aan de eerste 5 minuten. En toen zei een instelling in Brabant, die zei, ja, maar wij doen dan een worstenbroodje. Want mensen zullen wel honger hebben. En een andere instelling zei, nou, nee, wij hebben een soort van welkomstpakketje. Een goodie bag. En nou ja, daar doen we een aantal dingen in die de cliënt nou, de eerste uren nodig zal hebben. Bijvoorbeeld een tandenborstel. Maar dat natuurlijk niet het enige is wat je moet doen om separatie echt te voorkomen. Nou ja, dat zou je denken, ja, dat is natuurlijk helder. Dat heeft niks met die tandenborstel te maken. Maar dat laat heel mooi zien als ik wat vertel over de casus van meneer De Vries. Want meneer De Vries is een man in de 70. En hij woonde nog zelfstandig, maar hij was wel heel erg slecht ter been. En hij kreeg hulp van de thuiszorg. En de thuiszorg had al langer zoiets van, nou, het gaat niet zo heel lekker met hem. En langzaam kwamen wat klachten vanuit de supermarkt. En dat hij mensen aanklampte, dat hij wat seksueel overschrijdend zou zijn. En uiteindelijk ging het niet meer. En werd er gezegd, ja, hij moet opgenomen worden. Dus meneer De Vries werd gedwongen opgenomen op een gesloten opnameafdeling. En op het moment dat hij daar kwam, nou, gingen de hulpverleners zelfs iets van, nou, wij gaan hem welkom heten. De eerste 5 minuten, dat is ontzettend belangrijk. Vervolgens hebben ze, nou ja, alles stond klaar, alles was gereed. Ze hebben hem prettig ontvangen, ze hebben hem een rondleiding gegeven. En op dat moment vroegen ze aan meneer De Vries, ja, kunt u uw stok inleveren? En meneer De Vries die zei, ja, maar ik kan zonder stok niet lopen. En toen zeiden de verpleegkundigen, ja, maar ja, deze stok die kan nog wel eens gevaarlijk zijn. Dus u moet hem inleveren. En hij hield zijn stok stevig vast. Het was ja, eigenlijk letterlijk zijn enige houvast. En de verpleegkundigen die zeiden nog een keer, zo, nou kom, lever die stok in, hè, dan kunnen we verder. En op dat moment wordt hij zo kwaad dat hij een van de verpleegkundigen slaat met zijn wandelstok. En daarop wordt hij gesepareerd. Nou, dit laat zien dat er eigenlijk veel meer nodig is en dat het geen kunstje is. Dat het implementeren van best practices, nou ja, dat het geen kunstje is zonder dat er een manier van denken als het ware ook moet veranderen. In die tijd werd er ook steeds meer gesproken over dat we moesten ambulantiseren. Dus nou ja, de zorg moest veel meer thuis gegeven worden. En als het dan echt niet anders kon, nou, dan kon iemand opgenomen worden op een gesloten opnameafdeling. Maar wat er werd gezegd, ja, dat is wel leuk, maar dat betekent dus dat iedereen die opgenomen wordt, dat de problematiek dan heftiger is. En daarbij, op het moment dat de ambulante zorg niet preventief werkt en als het ware de cliënt aflevert bij de voordeur van de afdeling en zegt, ja, deze cliënt is agressief, maar goed, hè, we weten, we mogen niet separeren. Ja, daarop zeiden de verpleegkundigen, ja, dit is helemaal niet mogelijk. Dit is een barrière, dit houdt ons tegen om dwang verder te reduceren, om separatie verder te voorkomen. Dus werd er gezegd, ja, er is echt iets anders nodig dan dat we nu doen. En dus moesten we iets anders gaan verzinnen en met de excuses, met de barrières kijken, nou ja, wat kunnen we nu doen? En toen hebben we samen met een aantal anderen hebben we het high and intensive care model ontwikkeld. En in die ontwikkeling hebben we tegen elkaar gezegd, nou ja, we gaan dromen. We gaan hoog dromen en we gaan kijken, zo, nou, hoe zou nou de GGZ er in ons ideale geval, hoe zou dat er dan uitzien? En op basis van consensus tussen de verschillende partijen, dus zowel professionals, naasten en cliëntvertegenwoordigers, hebben we gekeken naar hoe zou zo'n model er dan uit kunnen zien. En hebben we natuurlijk ook gebruik gemaakt van alles wat al bekend was uit die projecten om dwang te reduceren. Een van de belangrijke dingen in het high and intensive care model is dat daar in stepped care een belangrijke plek heeft. En stepped care betekent dat de cliënt natuurlijk in principe thuis de zorg ontvangt. De cliënt krijgt ambulante zorg. En op het moment dat het daar echt niet kan, dan kan er opgeschaald worden naar de high care. En dat is eigenlijk te vergelijken met een gesloten opnameafdeling. Op de high care wordt zoveel mogelijk geprobeerd natuurlijk om de crisis weer terug te brengen. Om ervoor te zorgen dat de cliënt weer herstelt tot zo'n niveau dat iemand weer vrij snel terug kan naar de thuissituatie. Op het moment dat dat dan niet gaat en de crisis blijft bestaan, de cliënt blijft onrustig en heeft meer nodig, dan kan er opgeschaald worden naar de intensive care met intensive care units. En binnen die intensive care units, waarin een bed staat, waarin een tafel staat en een stoel, kan één op één begeleiding gegeven worden. En belangrijk daarbij is dat die intensive care unit een onbemande unit is. En dat betekent dat op het moment dat iemand meer zorg nodig heeft en naar de intensive care gaat, dat er gekeken wordt welke verpleegkundige heeft hier nu de beste relatie met deze cliënt. Want dan kunnen we het beste die verpleegkundige mee laten gaan naar de intensive care om daar ook die één op één begeleiding te geven. Op het moment dat het ook binnen de intensive care unit niet gaat, dan kan er nog opgeschaald worden in het echt het allerlaatste geval naar de extra beveiligde kamer. Dat is vergelijkbaar met een separeer, maar dan is daar ook meer toezicht. En er is gezegd dat het mag maar voor maximaal 24 uur. Een aantal belangrijke fundamenten van het high intensive care model zie je hier. En wat ik net al zei, de samenwerking met het ambulante team is ongelooflijk belangrijk in het high intensive care model. En dat betekent dat op het moment dat de cliënt wordt opgenomen, dat de ambulant behandelaar ook in de lead blijft. Dus die blijft ook eigenlijk betrokken continu als iemand op de kliniek is, zodat iemand ook gemakkelijk weer terug kan naar de thuissituatie. Daarin is natuurlijk belangrijk ook dat er een zorgafstemmingsgesprek plaatsvindt. En dat is ook samen met bijvoorbeeld de naaste. En dat zorgafstemmingsgesprek is dus met naaste, de ambulant behandelaar, de behandelaar van de kliniek en de verpleegkundige. Bovendien is dus die één-op-één begeleiding belangrijk. Dat kan dus op de high care, maar dat kan ook op de intensive care. En gastvrije zorg en behandeling. Dus dat je gastvrij bent, dat iemand zich prettig voelt op de afdeling, dat je ook echt kijkt, wat heeft iemand hier nou nodig en dat je daar ook om vraagt. Op een HIC wordt ook gewerkt met ervaringsdeskundigen. En die kunnen natuurlijk heel mooi de rol vervullen van hulpverlener. Maar ze kunnen ook feedback geven op het team. Ze kunnen als het ware blinde vlekken die niet meer gezien worden, kunnen zij heel mooi zichtbaar maken. En de naasten, die worden betrokken en daar wordt ook echt mee samengewerkt. En dat kan dus op de afdeling zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook op de intensive care unit zijn. Dus dat je iemand mee laat gaan naar die intensive care unit. Maar dat je ook oog hebt voor, heeft familie of hebben de naasten mogelijk ook zorg nodig? Of spelen ze mogelijk een rol in de problematiek die er speelt? En tot slot is het natuurlijk belangrijk dat dat plaatsvindt in een fijne, prettige omgeving, een healing environment die bijdraagt aan het herstel van de cliënt. Dit model wilden we verder ontwikkelen en dat hebben we niet alleen gedaan, maar dat hebben we eigenlijk met alle GGZ-instellingen in Nederland, hebben we dit model opgepakt en hebben we verder ontwikkeld. En een van de dingen die we hebben gedaan, want er zat een modelgetrouwheidsschaal bij het HIC-model. En daarin kon je zien eigenlijk in hoeverre HIC al geïmplementeerd was op de afdeling. En het eerste wat we hebben gezegd, we willen eigenlijk wel eens weten of het model, maar ook de modelgetrouwheidsschaal, of dat raken we daar nou de kern mee? Is dat nu wat, is dit nu wat echt bij gaat dragen aan de reductie van separatie? Dus als het ware, is die modelgetrouwheidsschaal, is die ook valide? Meten we nou wat we willen meten? Maar tevens hadden we ook aandacht in dat traject voor, als het ware, dat proces van implementeren. Want vaak werd er gezegd, we zijn aan het implementeren en we zitten op die weg naar high intensive care. Maar soms lijkt het alsof er om ons heen helemaal niks verandert. Dus hoe hou je dan de kracht samen om daarvoor te blijven gaan? En ook als het een keertje tegenvalt, of als je wel een keer weer een paar keer achter elkaar toch hebt moeten separeren, hoe hou je dan samen de kracht en de hoop om weer door te gaan? Wat we zagen in 2014 is dat het High Intensive Care model daadwerkelijk bijdraagt aan de reductie van separatie. En dat de instellingen die HIC verder beter hadden geïmplementeerd, dat die daadwerkelijk voor de helft minder separeerden. Dus we zagen echt een reductie van separatie, terwijl het toen HIC ontwikkeld werd eigenlijk wat lastig was. Mensen zeiden, we komen niet meer verder, dit lukt niet meer. En dus lijkt HIC ook daadwerkelijk bij te dragen aan een reductie van separatie. Maar goed, dat kost dus een hele hoop werk. Dat kost ook samenwerken en dat vraagt doorzettingsvermogen. Maar ik denk dat als we met elkaar blijven dromen, dat het ons zeker gaat lukken om in Nederland op een gegeven moment niet meer te separeren. Dankjewel.